Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Duizenden mensen stierven tijdens de bloedige acties die Nederland na de Tweede Wereldoorlog uitvoerde in Indonesië. Een van de doden was Masdulhak Nasution, een hoge ambtenaar die op gruwelijke wijze werd vermoord door Nederlandse militairen. Eén vraag laat NRC-redacteur Frank Vermeulen al jarenlang niet los. Waarom moest Masdul dood? Hey Frank, we hebben hier wel eens mensen die zeggen, nou, ik heb lang aan mijn stuk gewerkt. Weet je. Soms is het weken, maanden, een jaar. Maar ik begrijp dat jij 12 jaar aan dit onderzoek hebt besteed. Waar begon dit voor jou?
Zo'n 12 jaar geleden schreef ik een column in de krant over Rawagede, wat daar was gebeurd. Rawagede was een dorp in Java dat uitgemoord werd door Nederlandse militairen. En toen kreeg ik een brief van een lezer die me wees op iets anders vreselijks wat er was gebeurd tijdens die onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. En die man die heette Aad Dirkzwager. En nou, die vertelde me over wat hij zelf had uitgezocht. Een geschiedenis die een familielid van hem was overkomen. Het ging over een oud-tante van hem, Adriana van der Haven. En die was getrouwd met een Indonesische politicus of ambtenaar, Masdulhak Nasution. En Nasution die was door Nederlandse militairen gedood in december 1948.
Dat stond er in die brief, dat deze man gedood zou zijn door Nederlanders.
Ja, in die brief ging het over een andere moordpartij. Kijk, wat er in Rawagede is gebeurd, dat is natuurlijk vreselijk honderden mensen afgemaakt door Nederlandse militairen. Maar de details daarvan die ken je eigenlijk niet. En deze brief vertelde in detail van een andere moordpartij die in Kaliurang had plaatsgevonden. In Midden-Java, op de Merapi, de vulkaan bij Yogyakarta. Dat het ging over het geweld dat was toegepast. Het was erger dan Vietnam. En ik dacht echt, hier moet ik eigenlijk meer van weten. Dit moet ik eigenlijk uitzoeken.
Om te zien wat hier gebeurd is destijds.
Ja, en waarom?
En wat ben jij gaan doen vanaf dat moment, 12 jaar geleden, dat jij voor het eerst hoorde van deze moordpartij?
Kijk, je gaat op zoek naar documenten in het Nationaal Archief. Dus je komt van alles tegen. Je komt dagrapporten tegen van militaire verslagen, documenten van ambtelijke rapportages. Allemaal afstandelijk, allemaal feitelijk. En uiteindelijk heb ik ook in handen gekregen brieven die geschreven waren door de weduwe van Nasution, Adriana van der Haven, die zij geschreven had na de moord aan een buurvrouw in Nederland. En die waren heel erg aangrijpend. Dat ging over hoe zij dat beleefd had destijds.
18 december werd ons vierde zoontje geboren. Masdul heeft de kleine nog net kunnen zien. 19 december, de inval van de Hollanders. Ik lag met de pasgeboren baby onder het bed in het ziekenhuis tijdens de bommenaanvallen.
Daarin vertelt zij hoe zij aanvankelijk van nergens van wist. Want zij zat toen het gebeurde niet in Kaliurang, maar in Yogyakarta. Was ze aan het bevallen van een kind. En pas toen ze weer na een week, want ze had last van kraamvrouwenkoorts, toen ze na 7 dagen weer boven kwam.
Op Kaliurang aangekomen, trof ik de jongens vervuild en verwaarloosd aan. En een volkomen leeggeplunderd huis. Alles weg. Kasten en deuren kapot. Geen eten meer. Geen geld. En alle sieraden Fuji.
En dit zijn documenten die jou bij elkaar een beeld geven van de betrokken personen.
En dan met name dus Masdoul, degene die gedood is.
Ja, precies. En mij greep dat aan ook, omdat je vaak hoort over mensen die zijn gedood in Nederlandse militairen, maar je weet nooit wie het zijn. En in dit geval weten we heel erg veel over dit slachtoffer. En daarom ga je er dan weer ook steeds meer van weten. En van wat er aan vooraf is gegaan, voordat het op zo'n manier tot een einde kwam.
En wat ben jij te weten gekomen over zijn leven? Wie was hij?
Hij ging op vrij jonge leeftijd naar Nederland om te studeren. Dat deden vaker intellectuelen uit vooraanstaande families uit Indonesië. rechten, want dat bood een mogelijkheid tot bestuursfuncties, et cetera. En hij is geïnvolveerd geraakt in de nationalistische beweging die onder Indonesische studenten in Nederland tussen de wereldoorlogen heel actief was.
En hij was dus in Nederland, maar wel geëngageerd tegelijkertijd met Indonesië en het verlangen naar onafhankelijkheid.
Ja, onafhankelijkheid van Nederland. Want ja, voor deze Indonesische studenten en ook natuurlijk veel mensen in Nederland was glashelder dat de koloniale situatie zoals die was tussen Nederland en Indonesië er niet één was die voor eeuwig door kon gaan. Toen ze getrouwd waren, wilden ze eigenlijk naar Indonesië gaan. Maar toen brak de oorlog uit en konden ze niet meer in Indonesië. Toen besloot hij te promoveren.
En toen?
Goed, je weet dus dat ze in de oorlog in Nederland zijn geweest. En dan probeer je na te gaan of er bronnen zijn. Mensen zijn die hun gekend hebben. En bij toeval, weer een lezeres die schreef, nadat ik iets geschreven had in de krant over Indonesië, meldde zich het buurmeisje van de familie Nasution.
Je kreeg weer een brief.
Ja, van mevrouw Vinksmaas, een buurmeisje uit Utrecht, uit de oorlog. Die om de hoek had gewoon bij de familie Nasution. Die dus van nabij hun had meegemaakt. Dus ik moest haar spreken.
Alles kon daar, altijd. En Omarsel, die zat er rustig bij te kijken. Die glimlachte dan wat en die vond het eigenlijk allemaal wel leuk.
Ja, ze heeft heel veel verteld over hoe die familie door de oorlog kwam. En
zij, Masdoul en Adrie hebben de oorlog overleefd dus.
Nou, in Nederland was in mei de bevrijding uitgebroken. Maar op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. En twee dagen later werd de Indonesische Republiek uitgeroepen. Het levensdoel eigenlijk van al die studenten die hier in Nederland waren gebleven. Dus Masdoul wilde meteen terug naar Java. En Adrie ook.
Terug naar zijn voor het eerst onafhankelijke thuisland.
Ja, en dat deden ze dus. Zij kwamen uiteindelijk terecht in Yogyakarta. Dat is de hoofdstad van de republiek. Het ligt midden in Java. En hij werd daar regeringssecretaris bij zijn goede vriend Mohammed Hatta.
Dus hij kwam in de regering terecht?
Ja, als regeringssecretaris. Hij was dus geen politicus, maar een hoge ambtenaar.
Dus hij was dicht betrokken ook bij het regime van die jonge republiek?
Ja.
Want hoe was die situatie op dat moment tussen Indonesië en Nederland toen hij daar aankwam?
Nadat Sukarno en Hatta de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen, is Nederland in beweging gekomen, want die wilden hun kolonie niet kwijt. En uiteindelijk mondde het uit in een wat de Nederland noemde politionele actie. Dus dat was een soort beperkt militair optreden om de orde en rust te herstellen.
Dit zijn de eerste opnamen betreffende de militaire actie in Indonesië, genomen op het vliegveld van Semarang. Troepen klaar voor het vertrek per vliegtuig naar de Republikeinse hoofdstad in de ochtenduren van zondag 19 december. Zij behoren tot de eersten die voet zullen zetten op Republikeinse bodem in een actie die even onvermijdelijk als noodzakelijk is om Indonesië voor algehele chaos te behoeden.
In de werkelijkheid was er een koloniale guerrillaoorlog losgebroken. Om het bezit weer terug te krijgen. De naam van de eerste politionele actie, de codenaam was Operatie Product.
Product.
Product. En dat ging dus om suiker, om koffie, om mineralen die uit de grond komen. Nederland had het gewoon nodig, want het was straatarm geworden. Maar Operatie Product werd onder internationale druk stilgelegd. Maar ondertussen wilde het leger nog steeds de republiek uitschakelen.
Voorop in het midden gaat de eerste minister en vicepresident der Republiek, Mohammed Hatta. Per jeep wordt de president der Republiek, Sukarno, afgehaald en naar het Nederlandse hoofdkwartier vervoerd voor een onderhoud met de Nederlandse bevelhebber.
Ja, want profiteren, dat lukt natuurlijk niet als het een onafhankelijk land is.
Nee, en bovendien was er guerrilla bezig en waren er tegenaanvallen vanuit de republiek. Dus daarom bleef het leger hameren op, we moeten die club uitschakelen. En uiteindelijk is er in 1948 onderhandeld over soevereiniteitsoverdracht in Karawang, maar dat mislukte. Dus werd een militaire operatie ingezet en die noemden ze operatie Kraai. En die operatie die zou uiteindelijk het leven beëindigen van Maslak Nasution.
Want dat is de vraag waarmee jij je onderzoek natuurlijk begonnen bent. Wat is er gebeurd met Masdoel? Door wie is hij vermoord en waarom?
Ja, met name dat, waarom. Hè? Het was echt een cold case. Dat is niet zomaar, dat is echt gewoon een cold case. Echt een whodunit. Ik moet naar de plaats delict, hè, zoals dat heet in een whodunit. Hoe die eruit ziet, waar die geweest zou kunnen zijn. Dus ik moest naar Java.
En wat ben je te weten gekomen over het einde van Masdoel?
Nou, ik wilde spreken met zoveel mogelijk mensen die me verder konden brengen. Er zijn nog kinderen van Masdoel Hak in Java. De tweede oudste zoon, Tigor, die woont in Bandung in Java. En de zoon daarna, Paruhum, die woont ook in Jakarta. Die twee heb ik opgezocht. Ik wilde historici spreken. Ik wilde mensen spreken in Kaliurang. Zoveel mogelijk mensen die me een indruk kunnen geven van hoe kon dit zo op dat moment daar gebeuren. Nou, Tigor was op het moment dat het gebeurde, een jaar of 4, 5. En die vertelde wat hij zich wist te herinneren van wat er gebeurd is. En dat is de arrestatie van zijn vader, hoe dat in zijn werk ging.
Wat ik weet van die dag, dat is dat mijn vader de hele dag bezig was. En dat er gebrand werd.
Want zijn vader was bezig regeringsstukken te verbranden in de tuin. Dat was de opdracht die hij gekregen had van Hatta. De regeringspapieren die niet in handen mochten vallen van de Nederlanders. Masdoel die wist dat de Nederlanders aan het komen waren. En die wist dat zij verwachtten dat ze zouden worden gearresteerd.
Toen nam mijn vader ons drieën bij zich. En hij las voor uit Tante Pollop.
En toen werd er geklopt. En de deur ging open en de Nederlandse militairen kwamen binnen. Die sloegen zijn vader met een geweerkolf in zijn gezicht.
Sinar, die werd heel zenuwachtig. Ja, mijn vader praatte met hem en zei, alsjeblieft, pas jij op je moeder en je broertjes. Het is altijd heel zwaar voor hem geweest. En mijn vader werd het huis uitgetrokken en uitgetrapt.
De moeder die was op dat moment bezig te bevallen van het vierde kind in Yogyakarta. Dus dat is op 12 kilometer afstand. En de kinderen waren vanaf dat moment alleen thuis.
Dan komt mama terug. Mama schijnt gevraagd te hebben, waar is mijn man? En niemand wist dat.
Wat is er verder gebeurd? Tigor die kan het niet uit eigen ervaring vertellen. Die was er niet meer bij.
Die bleef achter.
Dus we hebben de brieven van zijn moeder. We hebben het procesverbaal van het verhoor van de verdachte. En daaruit weten we dat Nasution een nacht is vastgehouden. Dat er nog 4 andere mannen zijn gearresteerd in het dorp. En dat de volgende ochtend worden ze in de zon gezet. En dan moeten ze een uur of 2 staan. En dan worden ze meegenomen in een jeep het dorp uit. Op weg naar een dorp dat iets verderop ligt en dan bij de eerste grote bocht in de weg naar rechts wordt halt gehouden door de jeep. Ze stappen uit.
En ook Masdoel?
Ook Masdoel. Masdoel is als eerste doodgeschoten op die plek. En tegelijkertijd is er een groot kabaal, volgens alle verslagen. Want de 4 gevangenen die zijn achtergebleven, die op knieën aan de rand van een ravijn zitten, die horen een schot en die raken in paniek. Dus eentje die rent weg. Die kon ontsnappen. Die is wel beschoten, gewond geraakt, maar is ontsnapt. Een tweede, die verzette zich tegen de militair die hem onder schot hield, is in de ravijn gevallen, ook gewond. En 2 anderen zijn van dichtbij doodgeschoten en vervolgens met een vlammenwerper bewerkt.
Maar de vraag die blijft hangen is,
waarom? Nee, dat is... Die vraag die beantwoord je niet door te gaan kijken waar het gebeurd is. Maar je blijft er wel mee zitten. Je denkt nog steeds van, ja maar waarom worden mensen eerst een nacht lang vastgehouden en dan de volgende ochtend standrechtelijk geëxecuteerd zonder dat er een proces is geweest?
Want waar begin je met het beantwoorden van die vraag? Waarom doet iemand dit, maar waarom hebben de Nederlanders in dit geval deze man vermoord?
Ja, dan zijn er gewoon een aantal mogelijke scenario's te bedenken. Nou, het eerste scenario is dat het een vergismoord is, zoals we het nu zo noemen. Dat Geelhoed en zijn mannen hem hebben geëxecuteerd omdat hij de belangrijkste militair aan de Indonesische kant zou zijn, die ook Nasution heette, kolonel Nasution. De leider van de Siliwangi-divisie.
Dus hij deelde de naam met een bekende militair.
Ja. En dat leek al snel niet waar te zijn. Nederland wist heel goed wie was. De intelligence van het Nederlandse leger was zo goed dat de Nederlanders beter wisten wie waar zat van de Indonesiërs dan de Indonesiërs zelf. Nou, wat altijd ook nog heel goed kan, is scenario 2, is dat het gewoon een moedwillige moordpartij was. Zoals heel vaak gebeurde in de Indonesische oorlog. Er werden mensen langs de kant van de weg gezet, bang, en werd doorgelopen.
Maar gewoon een executie zonder eigenlijke reden.
Zonder reden, gewoon om mensen te vermoorden omdat het kan. Het derde scenario, wat mij het meest plausibel lijkt, is dat het samenhangt met het doel van operatie Kraai. Het doel van operatie Kraai was het uitschakelen van de republiek. Daarvoor moest de hoofdstad worden ingenomen, Yogyakarta. Daarvoor moest de politieke top worden gearresteerd, Sukarno, Hatta, Chagrir en de rest. En daarvoor moest de ambtelijke top worden geëlimineerd. Mensen die het werk deden voor de politici. Mensen die ervoor zorgden dat de dingen die ze bedachten ook werden gedaan. En dat is ook wat Indonesische historici eigenlijk denken. Dat het gewoon een vorm was van terreur door de Nederlandse overheid. Als je hoge ambtenaren uitschakelt en op deze gruwelijke manier, dan is het ook een signaal aan alle andere hoge ambtenaren die het werk doen voor de republiek. Pas op, als je dit doet, kun je op deze manier aan je einde komen.
En wat jij te weten bent gekomen, hoe is dat geland bij zijn familie, bij zijn zoons? Hoe reageren die op wat jij hebt uitgevonden over hun vader en hun zijn dood?
Als je in Indonesië wat wil horen over mijn vader, mm-hmm, dan kan je alleen maar horen van mensen die hem gekend hebben, die daar waren. In de Indonesische
geschiedenis
staat er niks over.
En daarom zijn ze blij dat ik dingen uitzoek en dingen opschrijf, zodat er iets vastgelegd wordt over het leven van hun vader en over waarom dat hij dood is.
Wat hebben zij ondernomen na de moord op Masdoel? Is er ooit gerechtigheid geweest voor deze familie die hun vader verloor?
Ja, Adriana van der Haven, die heeft als een leeuw gevochten.
Zijn weduwe?
Ja, die heeft in 1950 een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Die heeft alles in het werk gesteld om rechtvaardigheid te krijgen, gerechtigheid. En ze is heel ver gekomen. Er is een schadeloosstelling gekomen van de Nederlandse staat. Een groot bedrag betaald.
Is dat dan ook een erkenning van verantwoordelijkheid door de Nederlandse staat? Zeggen wij hebben dit gedaan en daarom betalen we jou?
Nee, dat is expliciet erbij gezegd dat dit geen schuldbekentenis was, maar een middellijke schikking om ervan af te zijn. En zij heeft erbij gezegd, ik neem het geld aan, maar ik accepteer dit niet. Ik houd jullie nog steeds verantwoordelijk. Dus en daarom zeggen de kinderen ook, het hangt nog steeds. Nederland heeft al die jaren nog steeds niet erkend dat Indonesië sinds 17 augustus 1945... een onafhankelijke staat is. En een belangrijke reden daarvoor is dat ze het gevoel hebben, de Nederlandse staat het gevoel heeft, dat ze daarmee de oorlog waar zoveel mensen bij zijn omgekomen zinloos zou zijn geweest.
Dus mensen zoals de moordenaars van Masdoel, of mensen zoals hij, of misschien beter nog hun opdrachtgevers, niemand van hen is vervolgd?
Nee, dat is ook op uitdrukkelijk advies. Die stuk heb ik ook teruggevonden in het Nationaal Archief van de hoge ambtenaren. Die zeiden in 1954 niet aan het vervolgen van oorlogsmisdadigers aan de Nederlandse kant. Want dan moet je ook gaan kijken wie heeft de opdracht gegeven. Dat zijn militairen, dat zijn hoge militairen. De sneeuwbal rolt verder en uiteindelijk kom je bij burgerlijke politici terecht. En dat kunnen we beter maar niet gaan doen. Toen is de zaak in de doofpot terechtgekomen.
En dit is een zaak waar jij 12 jaar lang mee rondloopt. En uiteindelijk leidt het ertoe dat jij op de plek bent waar het gebeurd is.
Ja.
In detail hebt uitgevonden hoe deze man Masdoel aan zijn einde is gekomen. Maar wat heeft het jou geleerd? Wat heeft het jou aan inzicht geboden in deze geschiedenis?
Voor mij is het altijd een verhaal wat ver weg blijft. Omdat je leest over grote aantallen anonieme slachtoffers. En dit verhaal van deze twee mensen die Nederlands zijn en Indonesisch en met elkaar getrouwd zijn en kinderen hebben waarvan er dan eentje vermoord was, is voor mij een mogelijkheid om dat verhaal van die oorlog van binnenuit te vertellen. Kijk, er wordt altijd gezegd, Indonesië is de Vietnamoorlog van Nederland. Maar dat was het niet. Want die Amerikanen die in Vietnam vochten, zaten in een vreemde wereld, in een vreemd land, te vechten voor iets waarvan ze niet wisten waarom ze het waren. In Nederland was het een familieruzie. Mensen wisten precies wat Indonesië was, wie Indonesiërs waren en wat ze daar aan het doen waren. Het was de kolonie geweest. Die moesten ze terug hebben. En het is gewoon tijd dat ze dat onder ogen zien. Dat het gewoon waar is. Het was een zinloze oorlog.
Dankjewel, Frank.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. In deze aflevering hoorde je passages uit de brieven van Adriana van der Haven, weduwe van Masdoulhak Nasution. Die werden voorgelezen door Joyce Roodnat. Dit was Vandaag, maandag weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.